Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Ongeacht of onze premier het kan of het vertrouwen heeft, het is de wil, de absolute ambitie van Mark Rutte om aan de slag te gaan met maatregelen die de inwoners van onze provincie moeten helpen. Hij wil wonen in een land waar de overheid, nadat de gaswinning uitmondde in een ongekend systeemfalen, er is voor de mensen. Ook in Groningen. Dit is Naschokken.
De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand.
Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van.
Iedereen heeft een ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life.
Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
Je luistert naar de podcast over de parlementaire enquête gaswinning Groningen van Dagblad van het Noorden. De laatste aflevering vanuit Den Haag, waar het Tweede Kamerdebat deze week het sluitstuk vormde van een historisch onderzoek naar de gevolgen van 60 jaar gaswinning in onze provincie. Onze volksvertegenwoordigers zetten het zwaarste politieke middel in, een parlementaire enquête. Dat leverde vele urenlange verhoren op, achter gesloten deuren en openbaar. Archief, een ander bronnenonderzoek, spitwerk in vele duizenden pagina's en een zeer gedegen rapport met spijkerharde conclusies was het resultaat. De gaswinning ging al die decennia boven Groningen. Over hoe het verder moet, daar ging het de afgelopen dagen over. Maar ook over op welke manier het kabinet en premier Rutte politiek hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor wat voor altijd zwart op wit staat. Bas van Sluis, Lianne Levy, hoe later de avond, hoe schoner het volk. Wat voor dag hebben jullie beleefd?
Ja, een hele lange dag, een moeizame dag, een dag waarop het alle kanten op ging. Vanochtend begon het meteen fel. En op een gegeven moment zakte het debat weer in. Aan het einde van de avond dacht je van, nou, zal er dan toch nog wat gaan gebeuren? En het gebeurde niet. En toen dacht ik toch wel aan de mensen op de tribune, waarvan een hele hoop zaten, die wij vaak gesproken hebben, waar wij verhalen over geschreven hebben, die we kennen. En hoe die dan vervolgens weer naar huis zijn gegaan. Daar heb ik later wel nog aan gedacht.
Bas?
Ik vond het heel zwaar. Ik heb deze twee dagen heel vaak gedacht over de afgelopen tijd dat Lianne en ik dit onderwerp meer dan intensief hebben gevolgd. Lianne zegt net, de mensen die we thuis hebben bezocht, de tranen die er zijn gevloeid, de mensen, hoe ze verwrongen worden door een overheid. Het onrecht dat mensen is aangedaan, dat gaat je onder de huid zitten. Ik weet niet of ik verwachtingen had voor deze twee dagen. Ik vond het sowieso speciaal. Ik vond het sowieso bijzonder. Maar ik moet concluderen dat ik eigenlijk verdrietig ben. Ik weet nog niet hoe ik dat moet duiden of iets dergelijks. Maar dat is het gevoel. Althans, zo'n gevoel heb ik.
De dag begon met de eerste termijn van het kabinet. Laten we daar even naartoe gaan. Staatssecretaris Hans Veilbrief natuurlijk, maar eerst Mark Rutte. En die kreeg vrijwel meteen de oppositie over zich heen.
We zijn pas 3 kwartier bezig. En het grote schoonvegen van het straatje is begonnen. Maar dit is feitelijk niet juist. In 2013 heeft GasTerra het kabinet benaderd. En heeft aangegeven, moeten we wel doorgaan op dit niveau. Er was toen de mogelijkheid om het terug te brengen met, even uit mijn hoofd, 20 PCM. En het kabinet heeft toen gezegd, ga maar door. Dat zijn de feiten.
Voorzitter, als ik mag wil ik graag een citaat voorlezen van het verhoor onder ede van premier Rutte. En de vraag die hem gesteld wordt is, heeft u niks meegekregen van wat er in 2014 gebeurde aan onvrede in Groningen, in de regio, toen daar bekend werd dat de winning zo hoog was geweest in 2013? En het antwoord van de premier onder ede was, ja zeker, alleen nogmaals, de grote maatschappelijke discussie heb ik pas echt waargenomen in 2018.
Klopt.
En betekent dat, voorzitter, dat in die tussenliggende jaren, waarin zoveel mensen kapot gingen, het de minister-president geen ene zier interesseerde?
Maar nu hebben we van Beckerman twee dingen echt door elkaar. Dat is de hoge winning van 13 en dat grote vraagstuk van de aardbevingen. En die twee moet je volgens mij niet door elkaar halen. Dat zijn twee verschillende dingen. Wij zijn vanaf 12, vanaf 13 natuurlijk bezig met het aanpakken van die aardbevingen en te kijken hoe kun je op een verantwoorde manier terug in de gaswinning. Waar dit stuk van tevoren specifiek over gaat, is de grote onvrede over de hoge winning in 13.
De reactie van de minister-president is: A, ik wist dat er in de provincie Groningen grote problemen waren. Daar gingen die om. Ik wist ook van het winningsniveau in 13 dat het een recordwinningsniveau was. Maar ik besefte in 2018 dat dan toen pas echt tot onrust. En toen besefte ik het pas echt. Ja, voorzitter, mijn voormalige fractievoorzitter William Moorlach zou zeggen: de minister-president probeert met deze redenering een pudding aan de muur te spijkeren.
Lianne, die laatste opmerking van Henk Nijboer die zorgde natuurlijk even voor een glimlach, maar op wat voor manier begon dat debat vanochtend? Want zoveel interrupties meteen. En meteen over en weer tussen die oppositiepartijen en Mark Rutte.
Ja, het begon eigenlijk meteen echt super fel. Vanuit Klaver ook, die heeft echt meerdere keren Rutte gevraagd van ja, hoe zat dat nou in 2013? Hoe zat dat met Galsterra, die gezegd hebben dat het naar beneden zou kunnen? En dat is natuurlijk gewoon een heel cruciaal punt. Want dat heeft in Groningen heel veel verdriet gedaan, dat na die aardbeving in Huizingen dat er zo ontzettend veel gas nog gewonnen is. En toen tijdens de openbare verhoren werd dus duidelijk dat dat veel minder had kunnen zijn, dat die optie er nog wel lag. En dat ministers daar niet goed over geïnformeerd waren. Dat speelde ook nog mee. En Klaver wilde dat gewoon antwoord van Rutte op. Kreeg je niet. Vier keer toe, geloof ik. En uiteindelijk is het toen besloten om te schorsen. Dus na een uur was er al een schorsing waarin Rutte dit kon gaan opzoeken. En toen was eigenlijk al, toen was de toon 's ochtends wel gezet.
Ja, het ging om een cruciaal detail eigenlijk ook in het enquêterapport, hè?
Ja, kijk, Lianne en ik hebben al die verhoren gevolgd, hè? En wij, toen Klaver hierover begon, wisten wij precies waar het over ging. Ik vind het dus ook onbestaanbaar dat minister-president Rutte zei van ja, meneer Klaver, u haalt dingen door elkaar. Dit klopt allemaal niet. En het ging eigenlijk van, heeft het kabinet een actief besluit genomen over die hoge gaswinning? En hebben zij de mogelijkheid gehad om dat omlaag te brengen? Nou ja, tijdens de verhoren, er zijn topambtenaren verhoord, ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken, die hebben beide verklaard, ik ga de namen niet noemen, die ambtenaren hebben verklaard, we hebben minister Kamp meegenomen nadat we zijn benaderd door Galsterra. Hey, we kunnen rond de zomer kunnen we nog met 9 miljard kuub, dat is substantieel, hè, omlaag. Want wij zien dat de gaswinning echt heel hoog gaat worden. Willen jullie dit als ministerie van Economische Zaken? Kamp zegt, ik kan het me niet herinneren. Nou, dat is dan heel jammer. En Rutte zegt, ja, ik moet vertrouwen op minister Kamp. En daar ging het over. Maar wat ik echt stuitend vond, dat Rutte tot vier keer toe eigenlijk tegen Klaver zei, ja, u snapt het niet. U legt verbanden die er niet zijn. Om uiteindelijk, toen het hem te heet onder de voeten werd, van, ja, ik moet het dan toch maar even gaan uitzoeken. Ook omdat Jesse Klaver hem eigenlijk het politieke mes op de keel zette. Dat vond ik toen gelijk al. Ik denk van, nou, hier gebeurt wel wat.
Meteen schorsen binnen een uur eigenlijk al. En daarna bleef het er stevig aan toegaan. Sandra Beckerman die liep andermaal naar de interruptiemicrofoon. En die maakte op een gegeven moment ook een vergelijking met het kindertoeslagenschandaal.
Is de premier het met mij eens dat ook de behandeling van gedupeerde Groningers hardvochtig onterecht was en dat de criteria niet deugden?
Zeker.
Dank u wel.
Voorzitter, dat was volgens de premier het doorslaggevende argument om op te stappen in het toeslagenschandaal, dat het hardvochtig onterecht was en de criteria niet deugden. En als de premier nu zegt dat hetzelfde geldt voor de behandeling van gedupeerde Groningers, waarom trekt hij dan niet zelf dezelfde conclusie?
En als je dan niet wil aftreden, dat kan. Maar wees dan gewoon eerlijk. Ik hou van mijn baan, ik vind het leuk, ik blijf lekker zitten, maar probeer het niet goed te praten.
Ja, Jesse Klaver hoorden we weer als laatste. Het ging eigenlijk ook vrij snel al toe naar een conclusie. Stapt het kabinet op of niet? En dat leek een soort van vluchtig politiek spelletje te zijn. Maar het ging eigenlijk om de concrete vraag, wat voor politieke consequenties verbind je aan dit rapport, toch?
Ja, absoluut. Voor mij persoonlijk was dit eigenlijk het moment. Het moment dat Sandra Beckerman die zaken oplepelde. En toen zei van, goh, maar dit heeft u precies gezegd rond de toeslagenaffaire. En daar ontstond ook boosheid bij Mark Rutte, maar zeker bij Sandra Beckerman. Want Mark Rutte die wilde geen parallel trekken tussen de kindertoeslagenaffaire een verschrikkelijke affaire natuurlijk. En Groningen. Want hij zei, ja, die kindertoeslagaffaire was in een relatief kleine periode. En Groningen, ja, daar hebben we heerlijk van geprofiteerd. Dat was echt fantastisch. Dat was de exploitatie van bodemschatten van Nederland. Ja, totdat er dramatische nevenschade ontstond. En hij zei twee keer, hè? Hij zei dramatische nevenschade. En toen zei nevenschade, want zo vind ik dat.
Ja.
En Sandra Beckerman, nou ja, haar mond viel bijna op de interruptiemicrofoon, zeg maar.
Ja.
Maar niet alleen van Sandra Beckerman. Want ik dacht van, waar heb je het over,
wat
kerel?
Zegt hij? Ja.
Nevenschade. Er zijn duizenden mensen, kinderen, er zijn gewoon kinderen gewoon vernacheld. En ik vind het zo erg dat je op deze manier, op zo'n belangrijk moment, op zo'n manier daarover praat.
Het was niet een ongelukkige slip of the tongue? Nou, zo mogen we dat niet noemen?
Ik denk het wel. Nou, het was geen slip of the tongue, want hij vindt dit echt. Dat zei hij ook. Ik vind dit echt. Maar hij schrok wel van het feit dat hij het heeft gezegd. Want hij schrok. Dat zag ik. Hij reageerde ook gelijk gepikeerd naar Beckerman. Die trouwens ook, wat mij betreft, in elk geval in deze terecht boos was. En dat werd hem ook nog wel aangevreven. Want ze zei ook, wij zijn, en daar bedoelden ze natuurlijk de Groningers mee, wij zijn geen nevenschade. Ja. En daar heeft ze gewoon gelijk in.
Ja, ja. De premier staat niet alleen maar wel ook bekend om uitdrukkingen als daar heb ik geen actieve herinnering aan. Nu ging het over nevenschade. Lianne, wat hebben we vandaag nog meer allemaal aan Rutiaanse taaltovenarij voorbij horen komen?
Ja, nieuw was toch echt wel dat hij zich mentaal eindverantwoordelijk voelde.
Ja.
Ja.
Ja, goeie.
Ja.
Die ga ik ook gebruiken.
Ja, en hij wou ook nog wel informatie aan de Kamer geven. Dat was dan service aan de Kamer.
Een kleurbad heeft hij het ook nog over gehad, toch? Heeft iemand begrepen waar dat over ging? Een kleurbad. En toen begon hij over Shell.
Ja. Ja, toen werd het ook echt heel interessant. Het was na interruptie van Pieter Omtzigt. En het ging over verhouding tussen private bedrijven en de overheid. En toen gaf Rutte eigenlijk, ja, toen werd hij opeens best wel een beetje fel. En toen ging het ook over dat hij een grote fout had gemaakt. En dat was afschaffen van de dividendbelasting.
Daar heb je dus een debat over Groningen.
Ja. Maar op de tribune ook. Zoveel verbazing van, waar gaat het over?
Ja.
Maar ik dacht toen, dit is voor de misschien wat oudere luisteraars of lezers. Iedereen kan zich Jacques Tichelaar misschien nog wel herinneren. Die moest zich op een gegeven moment ook verantwoorden. En iedereen dacht van, oh, Jacques Tichelaar die blijft zitten. Totdat Jacques Tichelaar
commissaris in Drenthe.
Ja, ja. Commissaris, totdat hij boos werd en op de tafel ging slaan. En ik en een collega van mij, volgens mij was jij het zelfs, Bolle.
Ja, ik zat naast je.
Hebben tegen elkaar gefluisterd. Dit kan nog wel eens uitmonden in een Tichelaartje.
Ja.
Want hij had de regie op een gegeven moment niet meer.
Nee, hij maakte toen in te korte tijd dit soort fouten. Waardoor je dacht van, je weet eigenlijk, hij geniet het vertrouwen van die coalitie. Maar hij maakt zich nu wel heel erg onpopulair. Eigenlijk misschien wel in de hele Kamer. Uiteindelijk gebeurt dat dan niet. In de eerste termijn van de Kamer was sprake van een waterscheiding, zei jij, Bas. Een duidelijk verschil tussen de inbreng van de oppositie en de inbreng van de coalitie. Hoe zag je dat uiteindelijk terug in de interrupties op het betoog van de premier en uiteindelijk ook de staatssecretaris?
Nou, ik vond heel opvallend dat VVD, en daar kun je misschien nog wel van verwachten, bij een VVD-premier ook, die partij hield zich vrij afzijdig. Maar wat ik echt gênant vind, is dat een partij als D66, die bij wijze van het dualisme hebben uitgevonden, dat hij op geen enkele wijze een kritische noot durfde te kraken over Mark Rutte. Het was echt alsof we naar een schootshondje zaten te kijken, die alsjeblieft een tikje op het hoofd kon krijgen van onze premier.
De ChristenUnie en het CDA kregen complimenten wel, hè, van de oppositie ook, dat ze zich op een goede kritische manier mengden in het debat, Lianne.
Ja, eerder ook al over de excuses en de zelfreflectie die de ChristenUnie had getoond over de bijdrage van Eline Verder van gisteren natuurlijk.
Ja.
Van, sorry, inmiddels voor de luisteraars alweer dinsdag.
Ja,
ja, dinsdag, geen gisteren meer. Ja, dus dat was er wel inderdaad, maar daarbij ook wel, en vooral ook bij Caroline van der Plas, van goh, dinsdag Eline Verder dacht ik, hier kan nog wel wat gebeuren, maar wat komt er dan de volgende dag uiteindelijk van? Dus die kritische noot was er ook wel.
Ja,
ja, want het waren grote woorden uiteindelijk van het CDA. Maar als je dan kijkt naar de daden, dan vind ik dat dan toch tegenvallen.
En wat ze uiteindelijk zei, en dat viel mij een beetje tegen, want we hebben het al gehad over welke politieke lading moet je geven aan dit rapport van de enquêtecommissie en welke politieke verantwoordelijkheid hoort daarbij. Zij vatte dat op een gegeven moment samen in haar betoog als volgt. Ze had iemand uit Groningen gesproken. Ze had het over Groningers die ook niet wilden dat het Rutte-bashen zou worden.
Ja, dat vond ik echt een zwakte bot. Dat vond ik echt heel slap zelfs. Dat je een quote van één iemand, dat je dat projecteert alsof alle aardbevingsgedupeerden of alle inwoners van Groningen vinden van, nou ja, weet je, laten we dat. Want de Groningers willen vooral dat het over de inhoud gaat. En dat Mark Rutte eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Maar dat is natuurlijk onzin. Want we hebben hier te maken met politieke verantwoordelijkheid nemen. We hebben gewoon te maken over een premier die de politieke constante factor is in dit hele dossier.
Ja.
Dan moet je die willen bevragen.
Ja. En die terechte politieke kritiek daarop werd gewoon op een verkeerde manier geframed. Lianne, het ging natuurlijk niet alleen maar over Mark Rutte. Want Hans Veilbrief kwam ook aan het woord. Hij sprak vooral over het pakket met 50 maatregelen.
Ja, dat ging het vooral over. Dat is natuurlijk ook een belangrijk deel, hè, van hoe moet het uiteindelijk verder? Waar zijn de Groningers echt mee geholpen? Wat is de kabinetsreactie? Dat zijn die 50 maatregelen. Er is ook wel vrij veel commentaar op geweest. Kritiek op geweest van Groningen bestuurders ook. Van de Groningen Bodembeweging, van het Gasberaad, de belangenorganisaties voor de inwoners van Groningen. Eén flink kritiekpunt was de vergoeding van €40.000 voor schade. Als je daaronder zit, hoefde je niet door de bewijslast en al die ingewikkelde procedures. En het grootste kritiekpunt daarop is eigenlijk dat het en de ongelijkheid bevordert in het aardbevingsgebied, wat al een groot probleem is. En dat het er ook voor zorgt dat de mensen die het zwaarst gedupeerd zijn, daar niet mee geholpen zijn. Veilbrief heeft besloten daar wel wat aan te willen doen, heeft hij gezegd vandaag. En hij wil van €40.000 naar €60.000. Niet dat daarmee de problemen allemaal zijn opgelost, maar.
Nee, 98% mensen worden daar nu mee geholpen. En het wordt dan straks 99%, rekende hij voor. Maar ja,
mensen in Groningen hebben hier mogelijk wel echt wat aan. Het ging ook over mestkelders, lekkende mestkelders. Het ging over monumentale gebouwen. Het ging over de kerk in Appingedam op een gegeven moment. Henk Nijboer heeft het meerdere keren gehad over het zwembad De Hardenberg in Finsterwolde, waar onze collega Johan de Veer ook veel over heeft geschreven. Het ging over extra bijdragen van Shell en Exxon afdwingen. Maar uiteindelijk, Lianne, zijn er nog andere concrete toezeggingen gedaan aan de regio?
Nou, een belangrijke is natuurlijk ook, wanneer gaat die gaskraan dicht? Dat is wat veel mensen in Groningen ook zeker willen weten. Het stoort ook wel mensen dat het niet wettelijk wordt vastgelegd. En Veilbrief heeft gezegd dat het kabinet de gaskraan dit jaar wil dichtdraaien en dat een besluit daarover deze maand volgt. Dus dat is een duidelijke toezegging. Er is ook nog een toezegging waarin we weer een heel lelijk woord gaan gebruiken, namelijk taskforce. Ja, ja. Er komen weer 3 taskforce om problemen op te lossen. Laten we dit vooral goed in de gaten houden, want er zijn natuurlijk al heel veel dingen opgetuigd. Ja. Ja.
Vinger aan de pols houden, kortom. En toen gingen die tientallen Groningers uiteindelijk. We hadden de premier gehad met alle interrupties. We hebben de staatssecretaris gehad. Uiteindelijk was het tijd voor tientallen Groningers om zo rond de klok van 8:30 met de bus weer naar huis te gaan. Het debat was nog niet afgelopen, maar collega Remco van Veluwe reisde mee en peilde de meningen en emoties.
Vanmorgen toen Rutte zelf begon, was het helemaal niet wat ik voor gehoopt had.
De arrogantie, de minachting en de manier waarop hij daar zat heeft mij buitengewoon gestoord.
Maar ja, Rutte zelf die vertrouw ik al jaren niet meer. Dus dat zegt alles.
Ik verbaas me over het uithoudingsvermogen van Mark Rutte. Want die staat daar 2 dagen als een robot. En het lijkt of hij in een ijzeren harnas zit, dat het allemaal van hem terugkaatst.
Ik wil er geen kamp. Alsnog door het OM wordt vervolgd voor mijnheid. Minimaal, want hij is samen met Rutte, hebben ze gewoon staan liegen dat het gedrukt staat. En zeker Rutte reflecteert daar in het geheel niet op. En dat is mij toch, ja, iedere keer valt me dat tegen, deze keer weer.
De dag is goed gemaakt door meneer Veilbrief, die helder is, die duidelijk maakt waar hij voor staat, waar hij voor wil gaan staan. En daarover ga ik met een goed gevoel naar huis. Met nog steeds dezelfde scepties die heel Groningen heeft. Eerst zien en dan geloven. Maar dat geeft op zijn minst nog een beetje vertrouwen.
Ja, die laatste opmerking zegt wel heel veel over dat Veilbrief dan toch nog vertrouwen geeft. Vond ik heel duidelijk merkbaar in het debat ook. Verschil tussen in de houding tussen Rutte en Veilbrief. Rutte die dan meermaals wordt gevraagd om toch iets meer gevoel, emotie te tonen. Veilbrief die volgens mij binnen 10 minuten het eigenlijk alweer te moeilijk krijgt en een slokje water neemt. Ook in hoe andere Kamerleden aan het einde eigenlijk reflecteren op vandaag. Geven ook meerdere keren aan dat grote verschil tussen Rutte en Veilbrief. Dat was wel heel opvallend vandaag.
Bas, je hebt ook lang tussen de mensen of beide mensen op de publieke tribune gezeten. Mensen gesproken, wat is jou opgevallen?
Dat zij ook verdrietig zijn. Dat ze eigenlijk niet wisten wat ze horen. En ik kwam Geert-Jan ten Brink tegen. Oud-burgemeester van Slochteren.
Tegenwoordig Dijkgraaf.
Tegenwoordig Dijkgraaf. Waterschap Hun zijn Aas. En ik vroeg, hij is zelf ook verhoord, hè, door de parlementaire enquêtecommissie. Je weet er echt wel wat van. En ik zei, goh, joh, hoe kijk jij hiernaar? Want het was net geschorst. Want Rutte had zijn issue. Hij had zijn zaken niet op orde.
Ja.
En hij zegt, ik vind het ontluisterend. Het is een ontluisterende constatering. Ik zie gewoon live een premier, een minister-president, een premier van ons allemaal, gewoon meerdere malen leugens zien verspreiden. Dat is wat, hè? PvdA-Kamerlid Nijboer had al gezegd, ik denk dat u liegt. Het woord liegen is vaak gebeurd. Maar dat er gewoon op die publieke tribune door een regionale bestuurder, niet de eerste de beste, gewoon gezegd, er worden gewoon leugens. En als je dat dan bedenkt en dan uiteindelijk bij de uitkomst komt van dit debat, want iedereen weet al dat minister-president Rutte mag blijven zitten waar hij zit.
Laten we het nog even hebben over de Kamerleden die de enquêtecommissie hebben gevormd. Inmiddels zijn het weer gewone Kamerleden. Wie zat waar de afgelopen 2 dagen? Wat was hun rol, Lianne?
Ja, Tom van der Lee was natuurlijk de voorzitter.
Ja.
Die zat vlakbij Jesse Klaver. Diende ook een beetje als zijn souffleur. Ik kon echt goed zien voordat Jesse Klaver naar de microfoon ging dat ze nog even overlegden. Ja. En papieren erbij. Ja, en Peter Quint was ook heel erg aanwezig van de SP. Ja, die hoefde natuurlijk Sandra Beckerman niks in te fluisteren, want Sandra weet het allemaal al.
Ja.
Maar kon je wel goed zien dat die zich opwinden. Ja, eigenlijk zaten ze er allemaal wel. Hulja Kats was er, Judith Thiele was er, Anne Kuik, Sineke van der Graaf. Barbara Katman, ze waren er allemaal.
Ja, je noemde net Peter Quint al. Die deed ook van zich spreken op Twitter. Ik wil even 2 tweets voorlezen die hij gestuurd heeft. Dit debat voelt toch alsof je permanent met een rapport van 1957 pagina's in je gezicht getimmerd wordt. Hashtag PGAS, hashtag Groningen. En Rutte vindt zichzelf mentaal eindverantwoordelijk. Staatsrechtdeskundigen donderen nu hun televisie uit het raam. En Groningen ook.
Ja.
Bas, kan dat? Als voormalig lid van de commissie, zo al in te vliegen?
Kijk, hij heeft décharge gekregen. Dat is een heel chic woord. Met andere woorden, hij heeft ontslag gekregen. Je hebt je werk goed gedaan als commissielid. En dan ben je gewoon weer Kamerlid, in dit geval van SP.
Ja.
Ik weet niet of het handig is om te doen, maar ik heb Peter Quint daar natuurlijk ook nog even naar gevraagd. En zei, maar zo voelt dat. En hij voelde zich onmachtig. Hij zei ook, volgens mij gooide hij ook nog een bericht de wereld in van, ik heb al anderhalve dag het idee dat ik keihard moet gaan schreeuwen in die plenaire zaal. Dat was een spektakel geweest trouwens, als dat was gebeurd. Heeft hij niet gedaan. Beter voor hem ook trouwens. Ik kwam Tom van der Lee na het debat, kwam ik Tom van der Lee nog tegen. Heel kort even. En ik zeg, goh, meneer van der Lee, hoe gaat het met u? Nou, hij zag er echt, hij zag er bij kans nog verdrietiger uit dan ik. En hij zei, ja, weet je, de uitkomst had ik vooraf wel bedacht. Hè, dat de coalitiepartijen Mark Rutte zouden steunen. Maar toen zei hij iets heel interessants, vond ik in elk geval. Maar hij noemde het optreden van Rutte nog dramatischer dan ik van tevoren had bedacht. En dat vond ik heel treffend en bijzonder, dat de commissievoorzitter van deze parlementaire enquêtecommissie, alom geprezen, van links naar rechts, met die constatering het Tweede Kamergebouw verliet.
Het is ook een beetje de bevestiging, toch, dat wij met z'n allen niet gek zijn. Want we zitten natuurlijk, soms denk je, hè, je zit op de perstribune, je probeert dat van een afstandje, probeer je dat te beschouwen. Maar je houdt toch ook altijd die Groningen bril op. Een Groningen hart heb je sowieso. Maar als je dan de commissievoorzitter dit hoort zeggen, is het eigenlijk ook een soort bevestiging, hè, Lianne?
Ja, en dan weet je wel dat het niet alleen, ja, Ja, maar natuurlijk, hij is er ook zo mee bezig geweest. Hij is er misschien nog veel meer mee bezig geweest dan wij. Hij is er 2 jaar van zijn leven de hele tijd mee bezig geweest. Hij heeft ook al die gesprekken gehad. Hij is bij de gesprekken geweest waar wij niet eens bij waren. Het rapport is geschreven. Ik kan het me gewoon heel goed voorstellen. En ja, inderdaad, ook wat je zegt van ja, we zijn niet gek. Maar ja, dat wist ik sowieso al. Ja.
Ja. Nou ja, weet je, kijk, er zijn ook nog commissieleden waar ik het ook nog wel... die hebben natuurlijk zich net zo goed en heel hard ingezet. Ik denk aan een Stineke van der Graaf.
Ja.
Uiterst vakkundige vrouw, goed Kamerlid, ook Groningse trouwens. Ik vraag me dan af, met wat voor gevoel heeft zij dit debat gevolgd? Want zij weet natuurlijk ook wat er allemaal gebeurd is. Het enquêterapport Groningers boven gas, is uitermate droog opgeschreven. Maar omdat het zo droog is opgeschreven, is het kei en keihard. Maar we concluderen dan aan het einde, Groningers boven gas, maar Mark Rutte uiteindelijk boven alles.
Maar dat is ook het pijnlijke, hè, aan het einde van deze avond. Want wat moet je nou nog als inwoner van Groningen? Wat moet je nou nog? Het zwaarste middel dat er is ingezet. Het rapport was keihard. Het maakt niet uit. Ja.
De avonduren, daar waren we aan toe. Daar wilde jij ook naartoe. Na het eten was dat. Waren we toe aan de moties. Maar Bas, er moest eerst een regeling worden getroffen. Leg dat nog even uit.
Ja, kijk, ze wilden een motie van wantrouwen indienen. Dat,
ja.
Maar dat kun je niet zomaar aankondigen. Dan moet er een regeling aange...
Het is een technisch ding.
Wat komt er dan eigenlijk voordat de tweede termijn van de Tweede Kamer begint? Is die regeling, wat er even tussen geschoven, is aangekondigd. Jesse Klaver in dit geval liep naar het spreekgestoelte en zei... wij hebben hier een motie, willen we graag indienen.
En daar gaan we nog over stemmen.
En daar gaan we na het debat, omdat de Groningers dat ook verwachten... de inwoners van Groningen dat ook verwachten... willen we na het debat daar direct over stemmen.
Nou. Jesse Klaver diende dus die motie van wantrouwen in... gesteund door de complete oppositie.
De Kamer, gehoord de beraadslaging... zegt het vertrouwen in de minister van Algemene Zaken op... en gaat over tot de orde van de dag.
Dit vind ik dus ook een terechte motie. En ik stem niet mee omdat ik denk van... oh jee, nieuwe verkiezingen.
De elasticiteit van de premier heeft vandaag een recordhoogte bereikt. Hij bewoog zich elastisch om de feiten en zijn verantwoordelijkheid heen.
We hebben hier een traditie dat je verantwoordelijkheid neemt.
Maar deze premier is het grote probleem. Hij is een sta in de weg... Dus je kunt met een pakket komen met 50 maatregelen... die trouwens nog niet in de buurt komen van waar de regio zelf om heeft gevraagd.
De zwaarste reden is gelegen in het feit dat in 2013 een record hoeveelheid gas is gewonnen. Terwijl, naar het oordeel van de enquêtecommissie... in 2013 reeds 20 miljard kuub minder had kunnen worden gewonnen.
Want als je analyse is... dat de weg naar boven in Groningen na de beving in Huizingen is ingezet... dan snap je er nog altijd geen reet van.
Nou, dat was de klare taal van Sandra Beckerman. Rutte had eerder op de dag al laten weten niet af te treden en dat klonk zo.
Tot slot in dit kader, voorzitter, de vraag... waarom treed je dan niet af? En ik heb daar ook iets over gezegd in Groningen zelf. Ik heb gezegd, de conclusies zijn hard en pijnlijk. In de afgelopen jaren zijn heel veel dingen... niet goed gegaan. Mensen in Groningen zijn hard geraakt. Het is ook niet vreemd dat zij zich onveilig, boos en in de steek gelaten voelen. Dat is totaal logisch en verschrikkelijk dat dat het geval is. Ik trek me dat ook persoonlijk zeer aan. Ik realiseer me dat we het leed uit het verleden niet kunnen wegnemen. Maar ik heb absoluut de overtuiging dat ik wil onderdeel zijn van nu de weg voorwaarts om deze dingen ook uit te voeren. Dat is mijn absolute ambitie. Daarvoor geldt altijd de vertrouwensregel tussen kabinet en Kamer. Maar dat is waar ik door wil en niet het stokje overgeven. Dus dat is heel kort het antwoord op die vraag en mijn motivatie.
Lianne, deze laatste quote van de premier komt al uit redelijk vroeg in het debat. De uitslag stond dus eigenlijk al vast, hè?
Ja, voor hem, wat hem betreft wel. Kijk, uiteindelijk gaat hij daar natuurlijk niet in zijn eentje over. Want stel je voor dat de coalitie wel had meegestemd, dan was het debat natuurlijk heel anders afgelopen.
Stel je voor.
Maar... ja, maar hiermee is de toon natuurlijk wel meteen gezet. Ik bedoel, hij wil het gewoon niet. En hij vindt dat hij dat niet hoeft te doen.
Ja.
En dat was het hele debat lang, bleef dat zo duidelijk.
Lianne, dan was dit één van de in totaal 28 moties. Wat gaat daarmee gebeuren?
Ja, er moet nu nog over gestemd worden uiteindelijk.
En wat waren dat voor moties?
ja, gaan je eigenlijk vooral moties over wat er nog meer kan gebeuren. Bijvoorbeeld dingen die eigenlijk niet in dat 50-puntenplan aan bod zijn gekomen. Zoals waar je het net al over had, die extra voorzieningen voor Groningen. Zoals die zwembaden, maar ook de bushaltes. En eigenlijk gewoon leefbaarheid ook, vooral op het platteland in Groningen.
Ja.
En bijvoorbeeld ook, nou, zoals Henk Nijboer zei, van ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat de provincie waar de energie vandaan komt, waar al die jaren het gas is opgepompt, waar Nederland superrijk van is geworden, dan de provincie is waar de energiearmoede het hoogste is in heel Nederland. Dus dat was ook een van zijn moties, van de energiearmoede moet de laagste zijn in heel Nederland. Nou ja, dat soort moties, ook over Shell en Exxon. Er kwam nog een motie van Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Dat was dan geen motie van wantrouwen, maar wel een motie van afkeur en treurnis.
Ja.
Over 60 jaar gaswinning.
Over 60 jaar gaswinning.
Ik denk van, hoezo moet je een motie van treurnis over 60 jaar gaswinning uitspreken? Waarom niet een motie van treurnis over de afgelopen 12,5 jaar? En maar dat durven ze dan niet aan.
Daarna was er ook nog een motie dat de regering moet alles in het werk stellen. Ja.
Maar dat gaan we dus nog horen volgende week, neem ik aan. Of later in deze week.
Of klinken we nou te cynisch?
Nou, daar wil ik straks even naartoe. Ik wil eerst nog even van jullie weten, is nou uiteindelijk door de Kamer recht gedaan aan het rapport? Lange stilte.
Ja, ja en nee. Ja, ik ben bij twee debatten geweest waar het ook wel over de inhoud is gegaan. En met twee debatten bedoel ik het eerste debat tussen de Tweede Kamer en Tom van der Lee. Dat is eerder gebeurd. Maar ik vond dat heel goed. Ik vond dat heel sterk. Het is een goed rapport geweest. Ik zei het al, het is een droog, feitelijk rapport geweest. Omdat het een droog en feitelijk rapport is en je dat dan achter elkaar aanleest, denk je van, wat moet je verder nog doen om politieke verantwoordelijkheid te nemen? Daar geef ik dan ook gelijk de komma waarom ik nee zeg. Nee, omdat die politieke verantwoordelijkheid, wat mij betreft, niet is genomen. En dan kun je komen met argumentatie van, ja, maar daar is Groningen ook niet mee geholpen. Maar dat vind ik bullshit.
Daar gaat het ook niet om, hè?
Nou ja,
in dat punt. Ja. En het gaat wel om dat Groningen geholpen moet worden, maar niet. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen, hoe Groningen geholpen moet worden en de democratie en het rapport en wat daar de verantwoordelijkheid van is. Eigenlijk zou je die twee dingen uit elkaar moeten halen. Dat ook de weken hiervoor altijd over, ja, maar vuilbrief moet blijven. Ja, dat vinden ook heel veel mensen. Dat blijft nu inmiddels ook. Maar dat is iets anders dan de politieke verantwoordelijkheid voor het ongekende systeemfalen wat geconcludeerd is. Dat zijn twee andere dingen.
Want met Hans Vuilbrief, de staatssecretaris Mijnbouw, heeft het kabinet eigenlijk al voor een iets andere koers gekozen. Hè? Dus dat is ook ingrijpen. Misschien is dat ingrijpen geweest door het kabinet, door te zeggen, hey, jullie krijgen nu een aparte staatssecretaris.
Maar Arnoud, als ik heel even mag, hè. Het gaat niet om de naam Hans Vuilbrief.
Nee.
Het gaat zelfs niet om de naam Mark Rutte. Mm-hmm. Het gaat om hoe heeft onze regering in al die jaren, maar laten we specifiek in die laatste 12,5 jaar, de laatste kabinetten Rutte, 4 stuk zijn er geweest. Hoe hebben die gehandeld? En nogmaals, dan kijk je naar een droog, feitelijk rapport. Dan kijk je naar een debat. En het debat is gevoerd. Ik vind het allemaal prima hoor. Maar ik vind het onbestaanbaar dat dit dan het resultaat is.
Lianne?
Ja, ik heb alles al wel gezegd.
Ja. Ja, want ik wilde eens even met jullie terugkijken op al die verhoren, deze debatten, de afgelopen maanden, misschien moet ik zeggen de afgelopen anderhalf jaar, op alles wat er gebeurd is. Wij concludeerden vanmiddag op een gegeven moment toen we wisten welke kant het op zou gaan. We concludeerden niet, maar we zeiden tegen elkaar, zijn we nou te cynisch geworden met z'n drieën? Niet alleen jullie twee, ik ook. Er zijn ook tijden geweest dat wij ook dachten, zou het misschien te zwaar zijn als het kabinet aftreedt. Er zijn tijden geweest dat we er misschien iets anders in stonden. Maar nu in het midden van alle hevigheid dat het rapport op tafel ligt, dat het besproken moet worden, dat je je ook realiseert dat er wel degelijk heel harde conclusies in staan. Dat het eigenlijk een snoeihard rapport is en dat er dan zo mee omgegaan wordt. Ja, nou, kijk eens terug op het hele dossier.
Weet je, Arnoud, ik begon volgens mij deze podcast door te zeggen, ik voel me verdrietig.
Ja.
En zo voel ik me ook echt. En ik begrijp het ook gewoon niet meer. Ik bedoel, ik gun de Tweede Kamer en fracties natuurlijk de ruimte die ze nemen. Maar ik heb niet het idee dat ik naar autonome fracties heb geluisterd. Althans, een deel. Ik heb het idee dat ik heb gekeken naar mensen die rijen sloten om iemand de hand boven het hoofd te houden.
Om een regering intact te houden.
En dan denk ik dan toch weer terug aan mensen waar we geweest zijn. Verhalen waar we over hebben geschreven. Dat wij af en toe... Lianne en ik hebben uren bij elkaar in de auto gezeten. Over het Groningenland waren we weer bij. En dan keek Lianne me aan en dan zei ze bijna vertwijfeld van... Je denkt toch dat je alles wel gezien hebt. Je denkt toch wel dat je alles gehoord hebt. En dan neem je dat mee. Dat neem je mee onder je huid. Lianne en ik hebben geen openbaar verhoor gemist. We zijn bij alle 69 verhoren geweest. We hebben hoogtepunten gehad. We hebben dieptepunten gehad. Dat komt er allemaal doorheen. Hè? En dat kanaliseert zich dan tot dit debat. En eigenlijk moet je dat niet zo brengen als Bas van Sluis, zeg maar. Maar dan kom ik bij, ben je cynisch geworden? Ja, ik ben cynisch geworden. Ik wil het ook wel zeggen, ik stop er ook gewoon mee met dit dossier.
Ja.
Want er moeten anderen moeten het nu maar oppakken.
Lianne, heb jij voldoende afstand kunnen houden? Of heb je gemerkt dat bij jou hetzelfde is gebeurd?
Ja, dat is gewoon natuurlijk heel moeilijk. Want ja, je kent die mensen. Ik heb dat altijd al vanaf het begin af aan heb ik dat heel moeilijk gevonden. De dingen die mensen tegen je zeggen en... Dat is altijd gewoon heel moeilijk geweest. Je probeert het wel, maar... Ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet zeggen.
Nou ja,
ik vind het heel moeilijk.
Weet je wat goed is om daarbij te benadrukken? Want ik loop nu zielig te doen. En dat valt in het niet bij wat die mensen hebben meegemaakt. En dat is precies hoe Lianne en ik... Lianne en ik hebben elkaar zo goed leren kennen de afgelopen tijd. We zitten er allebei zo in. Uiteindelijk gaat het om de Groningers en om hun verdriet.
Ja, en maar dat is het.
Dit is even onze eigen zelfreflectie. Doe maar.
Deze 13e en laatste aflevering van Naschokken werd gemaakt door Lieselotte Schuren, Matthijs Mol, Remco van Veluwe, onze rots in de branding, Wim Brons, mijn met de hoogste journalistieke prijs onderscheiden collega's, onafscheidelijk volgens de formule 1 plus 1 is 11 en tot vandaag onze oren en ogen tijdens alle verhoren en debatten, Lianne Levy en Bas van Sluis. Het was een hele eer om al die afleveringen mentaal eindverantwoordelijke te zijn van deze podcast. Ergens halverwege het betoog van Mark Rutte liep ik vanmiddag even weg van de perstribune de gang op. Om te horen of andere inwoners van Groningen ook vonden dat het simpelweg niet deugde wat er gebeurde in het hart van onze democratie. Waar ontwijkende taal en zelfs onwaarheden werden verkondigd door de premier van ons land. Ik ging zitten op een bankje en zag schoolkinderen door het Kamergebouw rennen. Ze kregen uitleg over hoe het werkt in onze Tweede Kamer. Over wat een politicus allemaal doet. En ze leken zelfs wat enthousiast. Dat gaf me net dat ene sprankje hoop. Mijn naam is Arnold Bodde. Dit was Naschokken.
Het is de lucht achter Roedhoezen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van langs naar Klooster. En de Westpolen langs de Diep. Het ben de Muns, ben de Moer. Het ben de Kerken en de Beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pinochet. Het ben de Meuns, het ben de Beun. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomklootsen van Wavermosket zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is mijn land, mijn overland. Het is een mooi oom die mij een kou houtstoek nekt in het geluid. Ik heb voor het eerst hem overkeerd en vuil de vonken van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.